Ik denk dat ik een hele mooie boodschap heb voor u vandaag. Als je je Bijbel bij je hebt, noteer alvast even Psalm 68 of sla alvast daarin open. Ik ga proberen, zo, is het pas 11 uur? Klopt dat? Zo, oh. Ja, oh. Oh. Meestal krijg ik die mic om 10:15 of zo. Oh. Dan kunnen we die hele psalm doorgaan, nee hoor. Ik verlang eigenlijk een keer die hele psalm met u door te nemen. Maar dat gaat pas gebeuren op het moment dat we gaan verhuizen. Deze psalm gaat erover dat de ark verplaatst wordt naar een nieuwe plaats. En de ark staat voor de tegenwoordigheid van Jezus. En Mozes, elke keer als de ark verplaatst wordt, dan begon hij te proclameren. God staat op, laat zijn haters vluchten, zijn vijanden vluchten voor zijn aangezicht. En zo begon hij elke keer dat te roepen. Dan gingen de levieten weer met die ark en dan gingen ze naar de nieuwe plek. En ook daar was weer een proclamatie van Mozes. En Psalm 68 gaat over het verplaatsen van de ark in de woestijn. En ik ga een keer deze psalm met u behandelen, omdat de Heer me heel veel hierover heeft laten zien de afgelopen tijd. Maar ik wil vandaag met u spreken over vers 14. En deze is heel diep. En we gaan denk ik ook gelijk best wel de diepte in. We zijn een serie begonnen al reeds voor de zomervakantie. De Heilige Geest onder de microscoop van het woord van God. En over een aantal zaken gesproken. Over de kandelaar, wat je niet moet doen met de Heilige Geest. Hoe hij je verandert naar het beeld van Jezus. Hoe we geleid worden door de Geest. En voor mij is dit nog een profetisch weekend. Ik wil vandaag spreken, zeg maar even nou, over het vliegen op zijn vleugels. Ik hou heel erg van vliegen, dat weet u. Alleen die keer dat ze me een vliegles gaven en ik zat in zo'n Cessnaatje en die piloot zei tegen mij, nu mag u, was ik toch wel heel erg bang. Ik heb heel vaak in Piperkuppies gevlogen, niet aan de bestuurderskant, maar daarnaast of achter. En er is iets wat ik heb met vliegen. En ik geloof de komende jaar dat God wil in de geestelijke realm, in het geestelijke, dat wij gaan vliegen. En veel meer gaan vliegen. Ik heb daar vaak dromen over gehad. En ik wil je ook zeggen, als jij wel eens dromen hebt over vliegen, jij bent aan het vliegen of je droomt over vliegtuigen of iets dergelijks, dan gaat het vaak over geestelijke groei. En groeien in de geest. En deze tekst, ga ik gelijk zo mee beginnen, Psalm 68 vers 14, gaat gelijk de diepte in. De Bijbel zegt hier, de vleugels van de duif waren, en het lijkt alsof deze tekst in één keer uit de bloe komt. Als je de psalm bestudeert, is er een logica in, maar het lijkt alsof deze tekst uit de bloe komt. De vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Kan een duif vliegen als hij met zilver bedekt is? Dit is geestestaal. De vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Haar slagpennen met geel-groen goud. We zien vanaf het moment dat Jezus Christus op het toneel verschijnt. Hij is eenmaal 30 jaar geworden, zijn bediening gaat aanvangen. Hij komt bij Johannes de Doper. Johannes de Doper uiteindelijk doopt hem in water. Vanaf het moment dat hij opstaat uit het water, de Bijbel zegt dat de hemel opende zich en er kwam een duif uit de hemel. Heb je ooit de hemel zien openen en een duif zien komen uit de hemel? We weten allemaal, dit was de Heilige Geest. Maar wat mij altijd raakte, de Bijbel zegt, die duif die kwam dus uit de hemel. Moet je voorstellen dat jij, er waren er allerlei ook discipelen bij. Hè? Dit gebeurde bij de Jordaan, er waren allemaal mensen bij. Moet je voorstellen dat je daar bij de Jordaan staat. Jij ziet hier Johannes de Doper, een willekeurige man. Op dat moment was nog niet duidelijk wie Jezus Christus was voor heel veel mensen. Gedoopt worden. Dan is er iets daarboven wat blijkbaar gescheurd wordt. Mensen zagen dit, want Johannes de Doper getuigde hiervan. Die duif die fladdert naar beneden. Die blijft rusten op de schouder van Jezus. En dan komt een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn zoon, de geliefde, luister naar hem. Wat mij altijd raakt is dit. Dit zinnetje, hij bleef op hem. Johannes de Doper getuigt van dit tafereel en hij zegt, en ik zag die duif en hij bleef op hem. Nou, we weten dat die duif op een gegeven moment weer wegfladderde, want in die 3,5 jaar bleef die duif niet 3,5 jaar lang op zijn schouder. Als je Jezus zag, zag je altijd die duif. Maar dit is geestelijk. Die duif bleef op Christus. Dus wat er gebeurt als je gedoopt wordt in de geest? Hij blijft op jou, hij blijft in jou. Nou, de duif is een beeld van de Heilige Geest. Is een beeld van liefde. Is een beeld van vrede. Maar in het Oude Testament, als er wordt gesproken over de geest, is het dikwijls ruach. En dat betekent adem en ook wind. En vandaag wil ik het ook hebben met je over wind. Want hoeveel weten, een vliegtuig, duif, arenden en zwaluwen, en ga zo maar door, hebben wind nodig. Om te vliegen. Nou, ik wil je laten zien hoe vlieg je op zijn vleugels. Die duif spreekt over relatie. In het boek Hooglied heeft de bruidegom het ook over zijn duif. Het is een liefdesrelatie. Ik weet niet of je het woord duifje wel eens gebruikt tegen je partner. Het is een beetje oldschool. Maar God wil, als je wil groeien in het vliegen in de geest, als je het wil groeien in openbaringen, als je het wil groeien in echt de Heilige Geest te kennen, is het heel belangrijk dat je groeit in een liefdesrelatie met de Heer. Iedereen die ik ken, die geestelijk heel krachtig is, zijn mensen die allemaal zielsveel van God houden. God is alles voor hun. Die liefde tot God is alles voor hun. Ze hebben de Heer echt lief. En voor mij is dit beeld ook van de duif. De duif, de Heilige Geest, ik heb het al eerder gezegd, maar de Heilige Geest is heel relationeel. Heb je dat al ontdekt in je leven? Ik denk dat je dit moet noteren om het niet meer te vergeten. De Heilige Geest is relationeel. Als ik zo mag zeggen, hij is het relationele deel van God. Hij is communicatief, verbindend en relationeel. Hij is ook verbindend. Hij is de verbinding of de verbinder. Hij communiceert van Jezus naar jou. Om even maar wat new school woorden te gebruiken. Hij is de glue. En hij is de connection tussen hemel en aarde. Allemaal spreekt over verbinding. En daarnaast leert de Bijbel 1 Korinther 2 vers 9 en verder. Hij openbaart. Hij is de openbaarder. Hij laat je zien. Hij laat je verhoren. Hij is die communicatie. Nou, in gebed, als we willen groeien, leert te intertwinen. Ik heb ontdekt dat heel veel zaken Gods geest ons wil geven. Gods geest wil ons laten zien. Gods geest wil dat we dieper gaan. Maar dat heel veel mensen het toch moeilijk vinden om hun hart uit te storten in gebed bij de geest. Het is stil. Heel veel mensen bidden toch heel verstandelijk. Maar hij is relationeel. Ik heb ook ontdekt, ik ben getrouwd al meer dan 20 jaar. En ik heb ontdekt, vooral bij vrouwen, die zijn wat meer relationeel. En wij zijn vaak wat verstandelijker. Kom aan, welke man kan amen zeggen hierop? Zo, die vrouw wil verbinden en wij hebben oplossingen. Amen, oké. Dank God voor die oplossingen. Maar dank God ook voor dat verbindende gedeelte. En verbinding is heel belangrijk, relatie is heel belangrijk. Heel veel mensen denken verstandelijk, ja, God weet toch alles al, waarom moet ik mijn hart uitstorten? Dit is wat mensen denken, en vooral mannen. Wij mannen moeten dieper gaan met de Heilige Geest. Alle mannen van God die ik ken, die diepe relatie hebben met de Heer, zijn heel verbindend met de Heer. In hun relatie met God. Ik ken zelfs mensen, vooral profetische mensen, die zijn soms sociaal niet eens zo sterk. Maar wel sociaal met God. En dat is het allerbelangrijkste. En ik geloof als je hierin verbindt, gaat het verbinden hierin ook 100 keer lekkerder en makkelijker en soepeler. Maar zoek die verbinding met God. En daarin is het nodig vaak dat je emoties uit, wat echt op je hart ligt, dat je het ook uitgooit. Wij schreeuwen veel te weinig in ons gebed. Ik heb het hier niet tegen mijn Afrikaanse broeders en zusters nu. Ik heb het tegen de Makambas, Bakra's, Tata's en zo. Nee, echt, ik geloof echt, wij schreeuwen veel. Wanneer heb je voor het laatst geschreeuwd tegen God? Je zegt, ja, maar ik mag toch niet schreeuwen? Nou, moet je de psalmen lezen. De Bijbel zegt, stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat betekent als je alleen bent met God, in je binnenkamer, schreeuwen. Nou, dat kan ik niet doen, horen mijn buren me. Ja, als ik dat doe, worden mijn kinderen wakker. Laat ze lekker wakker worden. Wanneer heb je voor het laatst geschreeuwd tegen God? Ja, ik ben gereserveerd. Ik ben gereserveerd. God is niet gereserveerd, wist je dat? In de relatie met mij, hij is echt een wilde stroom. Hij is liefelijk, begrijp me niet verkeerd. Hij fluistert, maar hij is ook heel krachtig. Ik heb een paar keer God echt wat gebiedende wijs horen spreken. Zo kan hij ook spreken. Maar wij denken dat wij een bepaalde houding moeten aannemen als we gaan bidden. En ik kom tot de conclusie dat we vaak niet doorhebben hoe de relatie met God werkt. Laat me voorstellen, jij zit heel hoog, want je hebt ruzie met je vrouw al 3 weken of een week of een dag. Of je hebt ruzie met iemand op werk en je gaat bidden. Eindelijk ga je weer bidden 's ochtends. Je hebt gevast deze week, je bent gaan bidden 's ochtends. En dan ga je, en dan, hoe, ga je, hoe begin je dan? De meesten gaan een gebedslijstje beginnen. Of hoe je gewend bent altijd te bidden. Ja, vader, dank u wel voor mijn kinderen, dank u voor dit. We beginnen eerst even te danken, want dat ben je gewend om te doen. Terwijl jouw nood zit daar. Dan word je helemaal gek van dingen. Het is een beetje schijnheilig vaak. We zitten helemaal daar en dan gaan we naar God toe. En toch ook in onze Pinkstergemeente in een bepaalde religieuze rituele... Ja. Geïet. Maar moet je voorstellen dat jij God bent. Je moet je even, want jij communiceert met hem, hè? Dus hij zit daar in de hemel. Ik kijk even. Hij luistert naar jou. Hij weet wat er echt in jou leeft. Hij weet wat je een minuut daarvoor nog tegen je vrouw hebt gezegd. Hij weet wat je collega tegen je hebt uitgesproken, waar je helemaal vol van zit mee in je hoofd. En jij gaat dat rituele religieuze gedoe doen. Het is tijd voor de zweep in je gebedsleven. Ja, daar houdt de Heilige Geest van, hè? Dat religieuze huis. We zingen het erover. Hoe ging dat? Gaat dat lied ook weer over zingen? Over de religies en die tradities die afgebroken moeten worden. Je wil de Heilige Geest beter leren kennen. Je beleidt het met mij elke zondag. Je verlangt het, je bidt ervoor. Maar nou komt het moment van intimiteit. Ik ga nog niet eens de vergelijking maken nu. Maar nu komt het moment van intimiteit met de Heer. En dan komt de religie boven. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd en uw koninkrijk komen. Mag zijn koninkrijk echt komen? Wil je zijn naam echt heiligen? Ik heb ook dat gebed van onze Vader uit te bidden. Niet als een ritueel even op te noemen. Ga het eens bidden. Wat zeg je eigenlijk tegen de Heer? Wat beleid je? En wat verbind je? Want hij is verbindend. Hij is de duif. En de duif is gevoelig. Hij kan weer weg. Duif ook, als je kan weer makkelijk wegfladderen. De duif is gevoelig. Het is een beeld van de geest. Hij is gevoelig. Hij is heel gevoelig voor de verbinding en de relatie. En als onze belijdenis niet strookt met ons hart, daar is hij heel gevoelig voor. Mijn vrouw ook trouwens. Als onze belijdenis niet strookt met wat in ons hart leeft. Kom aan, hoeveel zitten naast zo'n partner? Je durft je hand niet op te steken nu. Maar dat gaat vaak zo, hè? We zeggen bepaalde dingen om te pleasen of we weten, ja, dat vind je fijn om te horen. Maar in ons hart leven hele andere dingen. De Heilige Geest weet wat is in ons hart. Zo leer dat te communiceren, leer dat te spreken, leer dat te uiten. En ook ruimte te geven voor hem om weer tot je te spreken. Dit is het moeilijkste gedeelte van het gebed. Alle andere stemmen te laten zwijgen en luisteren. Een paar weken geleden was onze broer Ivan hier. En ik vond het echt krachtig wat hij deed. Maar hij ervaarde gewoon in zijn relatie met de Heilige Geest. En het is vaak zo, daarom zeg ik het, hij is vaak die wilde rivier om even iets wilds te doen. Ik hou ervan als bedieningen zich vrij voelen, om, zeker als we ze steeds geven, om zich gewoon te laten leiden door de Geest. Want dat brengt uiteindelijk de enige echte zegen voort. Zo, u weet nog, u was hier en we gingen allemaal juichen dat onze muren van Jericho zouden vallen. Toch, hoeveel waren hier en herkennen dit nog? Nou, moet je kijken. Gisteren, of vrijdagavond was hij hier en er werd over hem geprofiteerd. En hij vertelde even wat er gebeurde met hemzelf een uurtje daarna. Dus hij getuigde zelf toen hij naar de auto toe ging, hoe een man tot hem sprak. En die man die sprak woorden van geloof en woorden van God tegen hem. Om zich geen zorgen te maken en echt dingen die relevant waren even in zijn leven. Maar uiteindelijk bleek er was niemand daar op dat zebrapad. Hij gelooft zelf, het was een engel die tot hem sprak. Over dingen die heel relevant zijn in het dieptepunt van zijn leven. En ik wil je laten zien, zo werken geestelijke dingen soms. Antwoord op gebed is wel antwoord op een echt hartsgebed. Ik geloof ook voor hemzelf dat hij hier daar met zijn hele hart ook zelf zijn eigen muur zat neer te halen door gejuich en door God, lofprijs aan God. Een uur later ziet hij een engel die tot hem spreekt dingen voor de rest van zijn leven. Dit is zijn eigen getuigenis. Ik heb het niet verzonnen. En die gevoeligheid voor de geest. is zo kostbaar. En gewoon te doen wat hij in je hart legt. Ik heb ontdekt, heel veel christenen zijn daar bang voor. Gewoon doen wat de Heilige Geest in je hart legt. Vertrouw, leren vertrouwen. Leren overgeven aan zijn ingevingen. Leer over te geven aan zijn ingevingen. Ik ben ook dat ergens ook nog steeds, ergens weet ik dat heel goed. Ik kan het heel goed en ergens moet ik het soms ook nog steeds leren. Omdat Heilige Geest soms hele rare, revolutionaire gedachten en ingevingen aan mij geeft. Wat heel eng is als ik het ga gehoorzamen. Maar ik heb geleerd het te gehoorzamen in mijn leven. Heel veel dingen die u niet ziet in onze bediening van onze kerken, die zijn gekomen omdat de Heilige Geest een influistering gaf. En we wisten, het is de Geest, het werd gedeeld, het werd bevestigd. En dan gingen we stappen maken. Maar het was soms heel bizar om te initiëren. En luister altijd, Dushi, naar die stem van de Heilige Geest. Naar die influistering van de Heilige Geest. Ook al is het bizar, ook al gaan mensen het niet begrijpen, ook al is het een wilde rivier. Want hij moet ons leven leiden en wij moeten leren gehoorzaam te zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En ik ga je zeggen, de komende jaren, vanwege de grote nood die er is in ons land en de bizarre tijd waarin we terecht zijn gekomen, gaat de Heilige Geest soms hele dingen op je hart leggen die je niet logisch bent. Ja, maar waarom ik? Waarom krijg ik dat? Waarom moet ik naar die persoon toe? Waarom voel ik een urgency om dat te doen? Waarom wordt die gebedslast op mijn hart gelegd? Leer dat te vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk dat je de Geest leert onderscheiden van je eigen gedachten. En ik heb gezien, op het moment dat ik gehoorzaam en me overgeef aan die influistering, dat is de zegen daar. Maar ik moet die duif leren vertrouwen. Ik moet omgang, intimiteit krijgen met hem. Ik ben zo dankbaar voor de afgelopen vaste week. Straks mag u trouwens weer lekker eten na de dienst. Maar voor mezelf alleen, man. Oh. Even weer een aantal piketpaaltjes in mijn geestelijk leven even beter weer neergezet. Heerlijk. En echt de zegen, omdat ik weer een aantal dingen bevestigd kreeg. En ik ben daar echt heel dankbaar voor. En ik wil u echt bemoedigen, de Heilige Geest is te vertrouwen. Leer hem gewoon kennen. En sommigen, je kent hem al, leer hem dieper kennen. Ga gewoon dieper, er is zoveel meer. Er is zoveel diepte meer. Blijf niet snorkelen, Arno, ga duiken. Ga ik echt de volgende keer doen. Ik moet gaan duiken, ik moet vliegen, hoger. Ik ga... Mooi, hè? Oh ja, deze wou ik toevoegen zo. We gaan het over de arend hebben. Heeft u gehoord wat die pastor van Winesong deelde vorige week zondagavond? Woe, wat een openbaring was dat. Oké, die krijgt u zo meteen. Oei, oei, oei. Ik dacht, hij pikt mijn hele boodschap. Hij had mijn hele boodschap. Heerlijk, hè? Dat is de Heilige Geest. Oh, ik ben zo... Oh, zonder de Geest zijn we toch helemaal nergens, jongens. Zonder de Geest praten we maar wat. Dan spitten gewoon wat teksten en dan denken we dat het allemaal goed is. Dan denken we dat... Nee, zonder de Geest wordt geen leven veranderd. Zonder de Geest wordt je hart echt niet getransformeerd, hoor. De Bijbel zegt, de letter maakt dood, maar de Geest maakt levend. Ik geloof dat de Bijbel daarom zegt, bedroef hem niet. Het staat gewoon persoonlijk, bedroef de Geest niet. Omdat hij zo gevoelig is. Eer hem, dan zal hij jou eren. Heb hem lief, het is Jezus in jou. In de gemeente en in je broeder en zuster. Nou zegt deze tekst, de vleugels van de duif waren met zilver bedekt. De Bijbel, dit is een tekst die spreekt over de Geest. Over de persoon van de Heilige Geest. In de Bijbel, zilver is een beeld van verlossing. In de tabernakel zien we allerlei zaken die met zilver bedekt moesten worden. Zilver in de Bijbel spreekt over verlossing. Wat en wie is onze verlossing? Wat Christus heeft gedaan voor ons aan het kruis en door zijn opstanding. Bijzonder het kruis. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat is onze verlossing. Daardoor zijn we verlost. Verlost uit Egypte, verlost van de wereld, verlost van de macht van de zonde en van Satan. En de Bijbel zegt, die vleugels die bedoeld zijn voor jou ook om uit te slaan, die zijn bedekt met verlossing. Zo, als jij wil leren vliegen op de vleugels van de Geest, is het heel belangrijk dat jij je bedekt, helemaal bewust wordt van jouw verlossing. Op het moment dat die duivel ook nog maar enigszins kans ziet om jou toch een beetje, jij zondaar, jij komt daar vandaan, ja, maar jouw oude leven, jij vroeger en jij zondigt nog en jij... Nee, ik ben nu verlost. Die positie moet je gaan pakken. Je hebt genade ontvangen, want anders blijf je, dan ga je niet van de grond komen. Zie je, we zijn bestemd om te vliegen, niet een kip om naar de grond te blijven kijken. Dus je moet je bewust worden, los van dat aardse, los van die zonde, los van wat je naar beneden trekt. Bewust worden van de verlossing die je hebt ontvangen. We zien, hè, die Israëlieten, die bleven ook de hele tijd terugkijken naar Egypte, terwijl de Geest zei, naar het beloofde land. Dus die vlieger was daar, maar die trek van dat oude mens, die oude leven, die ging terug elke keer van ja, ga maar terug naar Egypte. En God maakte zijn volk de hele tijd bewust, jullie zijn verlost. Farao zal je nooit meer zien. Die farao, die Satan, die ga je nooit meer zien. De slavernij is definitief voorbij. Halleluja. Want God had zijn volk verlost. En voor ons is dat een basis. Heel belangrijk dat je vleugels, als je gaat vliegen, dat je bewust wordt van die verlossing. En daarnaast, de tweede staat, haar slagpennen met geelgroen goud. Slagpennen zijn dat gedeelte van de vleugels waar de kracht zit. De verbinding met het lichaam van de vogel. En de Bijbel zegt hier, haar slagpennen met geelgroen goud. Zijn er ook Surinamers hier? Hè? Wil je nog af van je geelgroene goud? Nu wordt het stil, hè? Nu wordt het stil. Ik heb het niet in de overkist zien doen vandaag. Halleluja. In Suriname weet je het, geelgroene goud. Puur goud. Hoe dat eruit ziet. Wij vandaag de dag, we worden het allemaal weer vermixt. Maar dat geelgroene goud, het pure goud. Kom aan Anouk, daar zo. Dat geelgroene goud. En de Bijbel zegt, die slagpennen... Kijk wat hier staat. De slagpennen zijn bedekt met geelgroen goud. Goud in de Bijbel spreekt over Gods volmaaktheid. Dus die vleugels, de kracht van jouw vleugels is Gods volmaaktheid. De kracht om te kunnen vliegen komt door Gods volmaaktheid in je leven. Dat betekent, voor mij, God is jouw kracht. Om geestelijk te kunnen vliegen, wees je bewust dat God je kracht is. En dat God je laat vliegen. Nou, zo is het profetische bedoeld en het werk van de Heilige Geest. Vanuit reinheid, puurheid, Gods volmaaktheid, de kennis van God. Vol van zijn verlossing, in relatie, communiceren van liefde. Als wij profeteren, is dit de bedoeling. Dat we communiceren als de duif. Vanuit de kracht van God, vanuit de kennis van God, vanuit de volmaaktheid van God, maar we communiceren in liefde. Zoals duiven zouden communiceren met elkaar. Ik kan dat geluid niet goed nadoen. Ik hoor u ook niet. Ga even met me naar Jesaja 40. De tweede vogel die ik even kort wat u wil bespreken is de arend. Jesaja 40 vers 31. Eén van de allerbekendste teksten in de Bijbel. Het is echt een mooie tekst. Jesaja 40 vers 31. Ik weet zeker dat iedereen deze tekst kent. De Bijbel zegt, jongelingen worden moe, jongelingen worden mat. Maar wie op de Heer, wie de Heer vertrouwt, wie de Heer verwacht, putten nieuwe kracht. Zij varen op. Betekent gaan vliegen met vleugels van arenden. Zij wandelen en worden niet. Zij lopen en worden niet. Ik zal wandelen en ik word niet. En ik wandel en ik word niet. Ah, waarom? Omdat ik op zal stijgen met vleugelen van arenden. Omdat ik een relatie heb met de Heer. Ik verwacht hem. Wie de Heer verwacht, krijgt nieuwe kracht. Ik vond het zo mooi wat pastor Daniel hierover zei vorige week. Als u hier niet was. Hij vertelde, soms heb je, en ik heb het wel eens gezien op foto's en natuurfilms. Heb je zo'n zwarte vogel, ik weet niet of het een kraai is of weet ik veel. Die zie je pikken op die arend. En hij vertelde, wat doet die arend om van die kraai af te komen? Want het is lastig, want hij zit op hem. Hij gaat gewoon hoger vliegen. Weet je, en misschien bij 3 kilometer, bij 4 kilometer, die kraai, bij 5 kilometer. Maar de arenden kunnen heel hoog vliegen. En op een gegeven moment is die zuurstof daar, er is zo weinig, dat die arend kan daar tegen. Die is daarvoor gebouwd. En ik wil zeggen, u bent ook gebouwd voor grote hoogte. Zeg tegen je naaste, jij bent gebouwd voor grote hoogte. Come on, je bent gebouwd voor grote hoogte. Maar die kraaien niet. Dus die krijgen geen zuurstof, dus die vallen dan neer. En meestal ook gewoon dood. Zo, dit is een beeld van de duivel die op je hoofd loopt te pikken. Die jouw denken aanvalt. Gewoon hoger vliegen. Als mensen hier naar beneden... Je moet gewoon hoger vliegen. Ik heb ontdekt, om de boze te overwinnen, moet je gewoon hoger vliegen, Aad. Je moet er gewoon boven staan. Je moet er boven vliegen. En de geest helpt je daarbij. Het was echt een hele mooie openbaring. Nou, hoeveel hebben zo'n arend wel eens... Ja, je kent die programma's denk ik ook wel. Je ziet die arend zo vliegen, hè. Spanbreedte soms van een paar meter. Nou, musjes. Heb je ooit een arend zo zien doen? Waarom? Een arend maakt gebruik van de wind. Zelfs tegenwind kan hem laten stijgen. Dit is onze bestemming. Dit is wat we moeten leren. En wat doet de arend? Hij vertrouwt de wind. En hij kan ook sturen in de wind. Zonder te hoeven, zijn slagpennen zelfs te hoeven gebruiken. Een arend, omdat hij zo hoog kan vliegen, heeft heel groot overzicht. En ik geloof, dit is onze bestemming. Groot overzicht in ons leven. En tegelijkertijd inzoomen op elk detail. Kan inzoomen op wat hij ook maar wil. Oh, daar loopt een haasje. Zoals vossen, hij kan van alles pakken. Een arend. Nou, de Bijbel noemt ons arenden. Maar de meeste christenen zijn gewoon kippen. Alleen maar op die aarde zo. Het enige wat ze doen. Dat aardse geneuzel. Je bent bestemd om te vliegen, vriend. Kom op, man. Misschien op een dag hebben we een vliegtuig. Sommige mensen vinden het moeilijk. Problemen, ja, predikers hebben vliegtuigen. Als ik ergens geen moeite mee heb, is het met dat. Tuurlijk, man. Flexibel zijn. Snel kunnen reizen. Niet afhankelijk van 180 vliegvelden met heel veel uren vertraging. Tuurlijk. Ook al hebben ze er 3. Waar christenen allemaal moeilijk over doen, hè? Gun iedereen dat, joh. Ja, maar wie heeft dat betaald? Nou, ja. Als die mensen daar geloof voor hebben en God zegent hun en met mensen die achter hun visie staan. Kijk uit dat je dat allemaal niet lastert. Waarom doen mensen dat? Heel veel van die predikers zijn zo druk het evangelie te brengen over de hele wereld. Ik bid dat wij op een dag zo'n vliegtuig hebben. Dan vraag ik Joost en Rut om ons te vliegen. Gaan we naar Congo, naar Brazilië, overal. Het scheelt heel veel tijd en kunnen gelijk heel veel goederen meesturen. Waarom niet? Maar wat doet die arend? Hij voelt de wind. De wind in de Bijbel is het beeld van de geest. Elia was zwaar depressief. Hij was doodsbang. Hij was geïntimideerd door deze heks Isabel die hem wou doden. En de Heer zegt, ga naar Horeb toe. Naar de berg God staat er. Hij ging naar de berg en God kwam hem daar tegemoet. En de Bijbel zegt, God was niet in het vuur. God was niet in de storm. Hij was in de zachte koelte van de wind. Zie, dit is het beeld van de geest. En in de geest sprak God met hem. In die zachte koelte, in de wind. En dit is wat wij moeten leren vertrouwen. Heel vaak in mijn leven, als de Heer spreekt, voel ik iets bewegen in mijn hart. Mensen proberen wel eens duidelijk te maken hoe de stem van God werkt. Of hoe de zalving van de geest werkt. Er beweegt iets. Je voelt iets bewegen. Ik had het bijvoorbeeld 2 avonden geleden toen jullie op de stoel zaten hier. En één keer voelde ik hoe de Heer zei, ze hebben offers gebracht. En ik voelde iets bewegen in mijn hart. En dan weet je dingen die je niet kan weten. Dat is die communicatie, dat is die zalving. Olie stroomt ook altijd, hè? Eigenlijk als de Bijbel spreekt over de geest, spreekt hij niet zozeer over olie, maar over zalving. En zalfolie stroomt. Als ik op dit moment olie op je hoofd zou gooien, dan stroomt er iets naar beneden. Dat is een beeld van iets stroomt er in je hart, iets beweegt. Een ander beeld is die wind. Er is iets wat heel zachtjes blaast in jouw hart. Wat heel zachtjes blaast in jouw geest. En dan moet je leren opmerkzaam te zijn, wat voor gedachte komt er dan binnen of boven. Ik wil je een beetje mee helpen. En ook leun, vlieg en stap uit. Als je die wind ervaart, stap dan ook uit. Kijk, arenden die hoeven meestal niet zozeer vanaf de grond op te gaan stijgen, afgezien of ze een prooi hebben gevangen. Meestal zitten ze op de nest, al hoog in de rotsen. Al voor hun om te willen vliegen, hoeven ze alleen maar te vallen. En dan spreiden ze hun vleugels uit en de vleugels doen het werk. En voor ons, de vleugels is het beeld van de geest. Wij strijden onze vleugels uit en de geest doet het werk. Maar hij moet wel een stap zetten om te vliegen. Dat is ook voor jou en mij. Je kan heel veel dingen ervaren. Come on, tegen wie spreek ik nu? Je kan heel veel, sommige mensen, ja, ik ervaar. Ik voel in de kerk, ik voel. Heel veel voelen en ervaren allerlei dingen. En er wegen misschien allemaal mooie dingen in je hart. En ik wil echt met je meegaan dat heel veel dingen zo, misschien zelf, geloof ik ook echt dat Gods aanwezigheid is. Maar, als je niet uitstapt. Als je er niks mee doet. Ik heb begrepen, en ik geloof dat we nu in dat seizoen zijn gekomen, dat als een moeder arend haar kleine kuikentjes heeft opgevoed en het is tijd voor hun om te vliegen, die moeder arend, die weet, het is de juiste tijd. Die knikkert gewoon zo'n kind het nest uit. En ik weet niet hoeveel honderden meters naar beneden die wel door heeft dat hij wat moet doen. En op het moment dat hij zijn vleugels uitstreekt, merkt hij dat het werkt. Ik geloof God dat hij heel veel van jullie de komende tijd uit het nest knikkert.
Ja, maar dat is eng.
Tegen wie predik ik eigenlijk? Ik geloof het. Als ik het heel dieper analyseer, zijn de vleugels je eigen geest en de wind is de Heilige Geest. En wat ik leer, is de wind te vertrouwen. Ik ga niet heel vaak meer mee met evangeliseren. Ik was laatst mee, mijn dochters waren enthousiast. Zeg, pap, kom, ga mee. Ze namen me mee de straat op met het evangelisatieteam. En dan met mensen in gesprek. En plots voel ik soms de bewegen van de wind in mijn hart. En krijg ik een woord erbij. Je weet het. En ik stap uit. Hé, de Heer laat me zien, je hebt migraine. En hij zegt, hé, hoe kan dat? En in één keer heb je gesprek heel anders dan wat daarvoor, terwijl je maar tegen een muur aan het praten was. In één keer denk ik, hé, wacht even, die man heb ik nu echt wat te vertellen. Hoe weet hij dat? En dan kan je vertellen over de Heer. En je relatie met de Heer. En heel veel voor jullie ook. Zeg even tegen je naast het nest uit. Amen. Voor mij, de voorganger die mij heeft geleerd in de Heer, opgevoed, getraind, Pastor Zijlstra, was een arend. Hij was voor mij een arend en voor velen van ons. En we weten, in de geest had hij een bepaalde hoogte, grote hoogte die hij had bereikt in de Heilige Geest. En op een dag was ik bezig met, Heer, wat is uw plan met mijn leven? En ik, zoals veel jongeren, je bent bezig, oké, wat wil God met mijn leven doen? En ik deed Bijbelschool LTC toen in die tijd. En in die week kreeg ik een aantal dromen. En alle dromen gingen over mijn pastor toen. En in de laatste droom was ik met Pastor Zijlstra op een groot veld. Ik heb er wel eens vaak over verteld, denk ik. Ik was op een groot veld en er was daar een vliegtuigje op dat veld. Het leek voor mij toen in die droom als een soort opblaasbaar vliegtuigje. En hij zei tegen mij, Arno, kom vliegen met mij. En dit was toen ik dit was voor 2001. Ik was net twee jaar in de kerk. En hij zei, Arno, kom vliegen met mij. Ik zei, ja, is goed, pastor. En hij lag op dat vliegtuigje en ik moest bovenop hem liggen. Hem en dat vliegtuigje vasthouden wat kon en we gingen vliegen. En we vlogen en het was voor mij al heel mooi. Ik had nog nooit zo'n droom gehad en ik vloog en ik zag heel veel mooie dingen. Want vanaf boven ziet dingen er heel anders uit. En we waren echt al best wel grote hoogte. En toen zei hij tegen mij, Arno, hou me steviger vast, want we gaan hoger op. En ik hield hem steviger vast. En we gingen vliegend klimmen. En ik werd wakker. En ik wist gelijk de betekenis van die droom. En precies deze fases zijn gebeurd in mijn leven. En ik ben dankbaar aan hem. En ik ben dankbaar ook voor alles wat er gebeurt afgelopen jaar. Maar ik heb van hem leren vliegen. Hij heeft me geleerd te vertrouwen op de geest. En dan zie je natuurlijk uit wat zijn vruchten. Maar de kern is, hij heeft me leren vertrouwen op de geest. En dat geef ook wat ik vandaag predik. Neem daar tijd voor. Hè. Dat kost jaren, menselijk gezien. Maar dat kost tijd, processen. Om echt, net als je een relatie moet leren vertrouwen, leren groeien, is dat ook met de geest zo. Maar leer te vertrouwen op de geest. Leer groeien in hem. Net voordat we de splitsing hadden in 2011. Ik voelde dat er allemaal dynamieken waren in de kerk, spanningen. En ik wist nog niet hoe dingen zouden verlopen. Ik was in gebed. En in mijn gebed zie ik mijn pastor met vleugelen van arenden op een rots staan. Ik heb nog nooit dit verteld, denk ik. Ik zie hem staan op een rots met zijn gezicht. Ouder geworden in die tijd, was toen 70. En ik zie hem vol met vleugels van een volle, krachtige, glorieuze arend. En ik zie hem zijn vleugels stuk staan tegen de rots. Had er ooit een keer over gepredikt. Als iemand er mooi over arenden kon prediken, was hij het wel. En in één keer zag ik die preek, maar ik zag hem. En ik zag hem zijn vleugels stuk staan op de rots. En ik weet nog van prediking en onderwijs dat we erover kregen. Er komt één moment in het leven van een arend, als hij oud geworden is, dat hij heeft eigenlijk nieuwe vleugels nodig. Maar om nieuwe vleugels te kunnen ontvangen, moet hij eerst zijn oude vleugels stuk slaan. En ik zag in het visioen, in gezicht, ik was op mijn kantoor aan het bidden in het oude gebouw, in gebed, zag ik in het visioen, zag ik hem. En ik zag hem hoeveel moeite het kostte om die vleugels stuk te slaan. Maar hij bleef doorgaan. Het moest. Die vleugels moesten kapot. En ik zag het frustrerende proces. En in het visioen, één moment later, waren zijn vleugels weg. En ik zag in één keer een jonge man en hij liep zo naar de zon toe. op die rotsen. En dit was wat de Heer mij liet zien. Zie, want die moment komt voor ons allemaal een keertje. Dat onze vleugels stuk geslagen moeten worden. Om vernieuwd te worden door de geest. En dan onderweg naar de zon. Naar de Heer, naar het licht. En het was hem gelukt. Het was hem gelukt. Dat is wat de Heer mij liet zien. Het was hem gelukt. Hij had zijn vleugels vernieuwd. En de rots is ook Christus, hè? Zo, die vleugels moeten ook stuk geslagen worden op Christus. Alles wat je geleerd hebt, zelfs alle glorie. Terug naar Christus, geven aan Christus. Zelfs alles, ook de frustratie, alles wat in je leven gebeurt, naar Christus toe. En dan is de geest die je vleugels vernieuwt. Nieuwe slagpennen en nieuwe vleugels. En dan loop je en dan ga je weer onderweg naar je bestemming. En de atleten noemen het pakken van de tweede wind. Hoe profetisch wil je hem hebben? Er komen allemaal momenten in ons leven, dat ze ook in onze wandel met God, dat je moet pakken de tweede wind. Er komt dat moment allemaal in ons leven, dat we moeten pakken die tweede wind. Die eerste wind, die eerste vleugels die je van de geest hebt gekregen, die hebben je gebracht tot een bepaalde hoogte, tot een bepaalde plek, met bepaalde wijsheid en ervaring en openbaring en kennis die je dan hebt. Maar dan komt het moment, ben je bereid om je vleugels stuk te slaan tegen de rots? Psalm 84. I've saved the best for last. Halleluja. Ja, ik geef u deze psalm 68 en psalm 84. Het zijn bijna de mooiste psalmen uit de Bijbel. Als je even niet, geen inspiratie hebt wat je moet lezen, ga lekker eens rustig dit lezen met elkaar. Persoonlijk en thuis. Psalm 84 is zo mooi. Als je het verlangen van David ziet naar de Heer, jongen. De Bijbel zegt, hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest. Hier is een derde vogel waar ik met u over wil spreken, de zwaluw. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten. Waar legt die zwaluw, waar bouwt die zwaluw zijn nest? Bij de altaren van de Heer. In het huis van God. Mijn koning en mijn God, gelukkig, gezegend wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid. In het Hebreeuws trekken zij door een dal van bakka. Betekent trekken zij door een dal van wanhoop. Komen zij in een periode waar we net over zongen. Dat de duivel allerlei dingen in je leven doet. En allerlei dingen zijn moeilijk en zware omstandigheden. En je gaat door verdrukking en beproeving en stress heen. Trek je door een dal van wanhoop. Trek je door een dal van distress. Trek je door een dal van bakka. Kijk wat een arend christen doet. Wat een arend gelovige doet. Of hier in dit geval een zwaluwgelovige. Het verandert voor hen in een oase. Datzelfde dal. Diezelfde ellende. Die poel waar je eerst moeite mee had. Dat ding wat eerst negatief was. Wat eerst negatief was in je leven. De Heer verandert dat tot een dal van bakken. Tot een oase. Dat dal wordt door de Heer, door de geest veranderd in een oase. Daarvoor was het door en was het droog en was het moeilijk. Maar de kinderen van God die trekken daardoorheen. Die wandelen daardoorheen. Door die wanhoop heen. Door die teleurstelling heen. Door dat verdriet heen. Door die pijn heen. En diezelfde plek. Dat betekent voor mij dit, hè. We hebben allemaal periodes in ons leven dat we door die droge tijd gaan. Door die dalen heen. Maar als je dat met de geest doet, samen met de Heer doorheen wandelt, dan kijk je later terug en zelfs die dorheid is daar oase geworden. Kijk wat de Bijbel zegt, hier verder zegt. Het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. In het Hebreeuws wordt hier het woord gajiel gebruikt. Staat voor leven, maar ook geboorte geven. In het andere vertalingen staat, zij gaan door van geboorte geven aan geboorte geven. Zij vermenigvuldigen, zij worden talrijk. Zij zijn gezegend en zij geven geboorte aan allerlei plekken totdat zij voor God verschijnen. Voor mij hier, de Bijbel spreekt hier over de zwaluw. In Nederland hebben we ook heel veel huiszwaluwen, allerlei soorten zwaluwen. Het zijn hele mooie beesten die heel snel kunnen vliegen. Ja, die arend, die is groot. Die duif fladdert. Maar die zwaluw kan snel vliegen. En de Bijbel zegt hier dat deze geestelijke zwaluw, hij nestelt in het huis van God. Zijn nest is daar. Eigenlijk hoort hij daar niet te zijn. Wie van ons wil een vogelnest in ons huis? In de stenen. Maar toch, die zwaluw vindt blijkbaar een plek om te kunnen nestelen tussen de stenen. En de Bijbel spreekt hier over de woning van de Heer. Vol liefelijkheid waar de zwaluw gaat nestelen. In Gods huis. Bij Gods altaar. De geest regent, de geest zegent, de geest versterkt. En hij helpt jou om door te trekken door de droge periodes in je leven heen. Toen ik een jong gelovige was, toen sprak de Heilige Geest tegen mij: Arno, wees niet bang voor droge tijden in je leven. Ik had al gemerkt van, weet je, als je net bekeerd bent, de eerste maanden zit je op de roze wolk. Dat is net als je verliefd bent, hè? De eerste tijd met de Heer is de roze wolk. Toen je net tot geloof kwam, Michel, de eerste tijd was roze wolk. Maar als je wat langer wandelt met de Heer, dan kom je tot de conclusie dat er ook soms andere seizoenen en tijden zijn. Van dorheid en droogheid. En dat dingen soms niet altijd even makkelijk vloeien en niet in alles dat je ziet wat je hartje begeert. En daarom geloof ik dat het belangrijk is om te nestelen in het huis van God. Waar je krachtig wordt gemaakt door de geest. Waar je sterk wordt gemaakt om de elk seizoen verandering te brengen. Als ik nu terugkijk naar de dorre en droge tijden waar de Heer over profiteerde in mijn leven, die gekomen zijn. Ook als ik heb mijn getuigenis ook wel eens gedeeld toen ik net tot in de bediening kwam, dat de Heer tegen me zei: ik ga 3,5 jaar de woestijn in. Als ik nu terugkijk naar die 3,5 jaar, ben ik God dankbaar voor die 3,5 jaar. Maar midden in die 3,5 jaar dacht ik: God, wat is dit? Wat is dit? En nu kijk ik terug, denk ik, wat een zegen was dat. Als ik dat gemist had, had ik nooit gestaan waar ik nu ben. Zo is het vaak in je leven. Als je dingen samen met de Heer. En dan kijk je terug later. Die plek van dorheid en droogheid, als je terugkijkt, was misschien wel de grootste zegen in je leven. Het dal van Bakka is veranderd in een oase van zegen. Halleluja. En wat nodig is hier in Psalm 84, volharding. Want de Bijbel zegt, zij trekken door. Zij trekken door. En steeds krachtiger gaan zij voort. Zie, dit is wat de geest wil. De geest wil niet dat je steeds zwakker wordt. De geest wil ook niet dat je maintaint. Sommige gelovigen die zijn al lang blij als ze kunnen maintainen. Gewoon op dezelfde plek kunnen blijven. Ik geloof tot en met mijn laatste adem. Gewoon zo de hemel in. Gewoon zo, hè. Want de Bijbel zegt, het pad van de rechtvaardige schijnt steeds helderder tot de volle dag. Zo, het pad van de rechtvaardige is zo. En soms heb je wel even allerlei stirring, maar het gaat omhoog. Ik geloof niet dat jij moet tevreden zijn, geestelijk. Maar je moet een soort heilige ontevredenheid hebben met het niveau in de geest waar je nu bent. Tegen wie predik ik hier? Moet ik het persoonlijk maken voor iemand? God wil niet dat je tevreden bent met het niveau waar je bent, want er is nog zoveel hoogte te winnen. Er is zoveel zegen nog te bereiken. Er is nog zoveel geboorte te geven aan dingen. Maar dat betekent dat jij in je hart moet zetten, maar ik wil verder. Ik wil dieper. Ik wil hoger. Omdat het natuurlijke leven zal jou de stem laten heel rustig gaan. Blijf maar lekker. Ja, je hebt al mooie dingen bereikt. Wat je hebt bereikt is goed. Oh, je bent nu al 55. Oh, je bent al 40. De duivel ligt met allemaal dat soort gedachten. Je bent al bepaald. Joh, je hebt alles al gezien in christelijk Nederland. He, je hebt alles al gezien. Man, mijn broer, laat me je vertellen. Je hebt nog helemaal niks gezien in christelijk Nederland. Want het gaat opwekking komen in ons land waar je deel van zal zijn. Amen. Maar de boze, rustig aan, joh. Je hebt alles al een beetje gezien. Fladder nog een beetje hier. Fladder je een beetje daar. Een beetje daar. Een beetje naar die kerk. En overal fladder je een beetje. Maar het echte geheim zit in het geestelijk leven. Het echte geheim is je vleugels uitslaan en vertrouwen op de wind. Want de wind voor een arend kan je veel hoger brengen. Halleluja. Als ik kijk nu de afgelopen, we zitten nu in 2022. Ik pak hem eventjes vanaf dat we Gouda zijn gaan starten in 2018. 4 jaar. Ze bestaan deze maand 4 jaar. Als ik alleen al kijk naar de afgelopen 4 jaar. Hoeveel zegen God Center Gouda heeft gebracht in Gouda. Wat ook best wel een door en droog en een heel religieus stad en omgeving is. En allemaal jongeren die daar tot geloof komen en Gisteren zijn hun een bijbelschool begonnen. Ze hebben bijna 100 studenten voor het hele jaar. Hè? Hoe daardoor gebied, droog gebied wordt veranderd, getransformeerd door de Heilige Geest. En mensen die in de geest wandelen. Hetzelfde is het proces zien we in Utrecht. Ik geloof hetzelfde over Antwerpen. Ik weet niet of we dit al verteld hebben. Zij hebben een gebouw gevonden die ze nu aan het verbouwen zijn de komende tijd. En in november ergens komt de grote opening op een zondagmiddag of avond, gaat u nog wel horen. Dat gebouw is groter dan de Lammenschans. Yes. Hoe dan? Ze zijn net met 40, 50, 60 man. Hoe dan? Ze zijn er begonnen. Dat gaat gewoon transformatie. En niet alleen maar transformatie in de kerk of wat gelovigen. Nee, de stad. God houdt van de stad. God houdt van al die mensen daar. En als wij een kerk planten, is die kerk bedoeld ook om andere kerken te inspireren. Come on, dit is een nieuwe tijd. Come on, God gaat het doen. Come on. Heel veel mensen gaan tot geloof komen. Ja, maar dit is België. Zo sprak de duivel tegen mij. Arno, ga niet beginnen in België. België is moeilijk. En ik was er vaak genoeg geweest. De duivel zei, nee. En toen dacht ik eerst van, inderdaad. Ging ik even mijn ervaringen langs. Nou, door en droger. Ik ben op vele plekken in de wereld geweest, maar België is de meest door en droge plek die ik ken. En ik zeg het ook daar, ik ben eerlijk, maar ja. Moet ik het even een beetje, naar nou, wat liefde ervoor en daar. Maar het is waar. Als u in België bedient, als u daar in de kerken komt. Het is triester dan triest. Gelukkig zijn er nieuwe dingen en de mensen zijn ook heel trouw in wat ze doen. Maar er zijn heel weinig christenen, heel weinig kerken en het evangelie is 0,003%. Of de cijfers zijn gewoon heel verdrietig. In een ons buurland. En de cultuur is trouwens ook om verdrietig van te worden. En de occultisme daar is trouwens ook gigantisch. Maar ik geloof dat wij bestemd zijn om dorre plaatsen. Dorre plaatsen, dorre mensen, dorre gebieden, dorre steden. Ik heb gezegd, Heer, stel ons naar de meest dorre plekken. Dit weekend kwam er weer een dorre stad bij. Halleluja. Een duistere stad, Rotterdam. Halleluja. Ja, daar moeten we naartoe. Hoe duisterder, hoe liever ik er naartoe ga. Ik meen dat, in mijn geest. Het is niet altijd mijn ziel, maar wel mijn geest. Ik weet dat we daarvoor zijn bestemd. Die dal van Bakka moet veranderd worden. Al die wanhopige verslaafden daar. Al die wanhopige drugs en criminelen daar. Die moeten we bereiken. Dat is onze bestemming. En een dal van Bakka veranderen. Halleluja. In een oord van bronnen staat er in de MBG-vertaling. Dat is niet één bron. Allemaal resources die opengaan. In dat dal van Bakka. Zo is het ook in mijn leven als ik nu terugkijk. Dat dal van Bakka is voor mij een bron van resources geworden. Van inzicht en wijsheid en kennis. Dank God dat ik er doorheen ben gegaan. En zo is ook in jouw leven. Vaak lopen we te klagen over die woestijntijden omdat je geen inzicht hebt. Mijn vrouw, ik kreeg een openbaring gisteren toen ze een ding aan het delen was in de worship. Ik heb een tuin en ik zie soms een mol aan het werk en ik vind het verschrikkelijk. Want elke keer gaan mijn gassen er weer aan. Nou, u weet hoe frustrerend ik ben met die gasdingen bij ons. Dan heb ik eindelijk gras. Ik had een mooie rol uitgelegd. Die mol weer. Maar weet je? Moet je horen. Mevrouw plotseling. Voor mij was het van de geest gisteren. Omdat we geen inzicht hebben in de functie van een ding. Omdat we geen inzicht hebben in de functie van de mol. Waarderen we hem niet. Ik heb hem gelijk in mijn Bijbel geschreven. We begrijpen niet wat die functie is van die mol. En daarom denken we, dat stomme beest, die maakt mijn tuin kapot. Maar we weten niet dat die allemaal heel gezegend werk aan het doen is onder ons. Is ook zo met spinnetjes. Voor iedereen die spinnen haat. Is ook zo van die wespen, tiers waar je helemaal gek van wordt. Dat ding heeft een functie. Alles heeft God geschapen met een functie. Alles heeft een doel in het leven. Ook die dorre en droge tijden. Maar omdat je geen inzicht hebt in dat ding op dat moment, begin je te rebuken. Zeg je, duivel, ga weg van mij. Terwijl God je gezegend daar op die plek hebt gebracht. Met een bedoeling. Anoop. In Suriname. Waarom dat proces van het huis zo moeilijk loopt. Is het misschien niet zozeer van de duivel als dat je denkt. Maar iets van God daarin. En dit is met christenen zo. Omdat we de functie van een bepaald seizoen in ons leven niet begrijpen, gaan we het rebuken. Ik kreeg gisteren zelfs nog die profetie van pastor Steve met mijn vrouw. Van al die teleurstellingen, die zijn juist bestemd om je te vormen vanwege de roeping op je leven. Oh, daarvoor zijn die dingen hier. Daarvoor doet u die dingen. Weet u nog, pastor Wilson, hij is onlangs heen gegaan. Hij profeteerde over ons leven al heel veel jaar geleden, 2014 denk ik ook dat dit was. En hij zei, zie alles wat er gebeurd is, al die pijn met de levensstroom. Zie alles wat er gebeurd is als de wil van God. Huh? Ja. Zo, ik moest even daarover mediteren. En wat staat er in Exodus? Ja, wacht even, anders hoort niemand je.
Dat het de wil van God is dat de Israëlieten in zo'n leven moesten gaan. En hij zei, ik doe het om hun hart te toetsen.
Amen, dankjewel.
En elke keer weer dan zei hij van, ik doe het om hun hart te toetsen. Om hoe radicaal of toegewijd ze worden aan hem.
Zeg me even na, alles heeft een doel in mijn leven. Een arend begrijpt dat. Een duif begrijpt dat, een zwaluw begrijpt dat, maar een kip begrijpt dat niet. Want hij begrijpt alleen maar waarom hij zo weinig eten voor zich heeft op dat moment. Terwijl hij niet ziet dat er een hele voederbak misschien 100 meter verder staat. Want hij is alleen maar gefocust op het nu. Halleluja, ik voel wat arenden hier gaan vliegen komende tijd. Ik heb dit eerder gedeeld, hè. Opstandingskracht werkt alleen op dode plaatsen. Zo'n transformatiekracht van de geest, opstandingskracht, werkt alleen in een dal van Bakka. En als jij in de toekomst door een dal van Bakka trekt, dan is het Gods bedoeling dat in die wanhoop dat verandert door zegen, door jouw leven heen. Amen. Mijn broer, kom even hier naar voren alsjeblieft. Halleluja. Misschien kan de worship wel vast komen. Ik ga ergens proberen dit te rappen. Ook Congo. Volgende maand is een eer dat we daar weer heen gaan. Ik geloof dat we daar dat land mogen helpen transformeren. Dat land van Bakka, dat land van zoveel problemen. Dat land van zo ongelooflijk veel problemen. Weet je wat ik mooi vind? Heel veel predikers gaan op dit moment ook naar Oekraïne toe. Weet je hoe krachtig ik dat vind? Daar moeten we zijn. Niet alleen maar soldaten, predikers. De predikers van het evangelie. Ja. Ik weet niet wie, maar hier gaan de komende jaren mensen geroepen worden voor oorlogsgebieden. Hey, wow. Ik geloof zelfs mensen die gaan werken bij de VN en je wordt uitgezonden naar oorlogsgebieden. Je bent daar om te beschermen en om te helpen. Mensen die, gewoon die later als in een overheidsfunctie uitgezonden zullen worden. Om te helpen, transformeren. Daar op het diepste punt van dat land. Op de diepste nood van die natie. Daar op dat laagste punt. Je kan niet lager gaan. Daar komen de arenden van God. Daar komen de zwaluwen van de Heer. Halleluja. Daar komt de duif. Vrede, echte vrede brengen. De Heer zegt, de Heer heeft tegen echt heel in mijn hart heel sterk gezegd om naar Goma te gaan. Voor mij is deze reis voorbereiding naar Goma. Dat is de echte gebied waar ik naartoe moet al jaren. Dat is waar de shizzle happens. En de Heer heeft de boodschap op mijn hart gelegd. En ik weet dat ik daarin echt word gelanceerd als gezondene. En dan vliegen de vliegtuigmaatschappijen anders. En onthoud dit, voor mensen die later zulke roepingen ook ervaren. Met God ben je veiliger in een leeuwenkuil dan zonder hem in een konijnenhok. Hey. Hij is niet bang. Vrees niet. Halleluja. Dat is ook een reële vraag. Hebben wij in al die tientallen jaren nu lijden echt veranderd? En omgeving. Dat is een reële vraag. Als het goed is, ook dat dal van Bakka. Alright. Hoe geloof ik dat we groeien in het geestelijk leven en groeien in het profetische door te vliegen? Eén is door de liefdesrelatie met de Heer. Ten tweede om te leren je vleugels uit te slaan als een arend. Als je de wind voelt, doe je mond open en de Heer zegt, ik zal hem vullen. En het derde wat ik zie bij de zwaluw, maak Gods huis je thuis. Nou, weer een mooie zin. Het is allemaal gratis, hè? Maak Gods huis je thuis. Niet eens maak Gods huis je huis. Ook voor iedereen die volgende week wil komen, meet en greet, welkom. Maar het is niet eens de bedoeling dat je Gods huis je huis maakt. Ik geloof, het is Gods bedoeling dat je Gods huis je thuis maakt. We willen niet alleen maar dat je je thuis voelt en dat je thuis bent. Nee, dat je kan zeggen, dit is mijn thuis. Amen. Dus dat je mensen uitnodigt naar je thuis. Zo eigenlijk hoort het te zijn in de gemeente. Dit is niet alleen maar mijn thuis. Niet alleen maar van ons, niet van een paar leiders hier. Het is de bedoeling dat je dit, jij bent een zwaluw, dat dit is jouw thuis. Toen ik een jong gelovige was, profeteerde mijn pastoor over mij. Hij zei, Arno, God wil dat je de lengte, breedte, diepte en hoogte van Gods huis leert kennen. Ik begreep hem toen ook nog niet ten volle. Sommige worden dingen, ook deze weekend worden dingen geprofiteerd die je misschien nog niet ten volle pakt. Maakt niet uit, begin het toch alvast tot je te nemen. Iwan, hij was mooi wat hij zei. Hij werd geprofiteerd over 1985, toen hij nog met revolvers in de kerk kwam als crimineel. Dat hij een worshipleider zou worden. En vandaag de dag is hij een van Nederlands bekendste worshipleiders. En die profetie was waar. Maar dat ging pas weer vervulling een aantal jaar later. God weet je leven. God kent je bestemming. Halleluja.